Goedemorgen, gemeenteleden, gasten, luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst en vanochtend gaat voor dominee Daniël Timmerman, organist ASACO Peten. Mijn naam is Hans Zuur, ik ben vandaag ouderling van dienst. Mocht u iets te vragen hebben naar aanleiding van deze dienst, dan staan de dominee en ik na afloop van de dienst ergens in dit kerkgebouw. De collecte vanochtend is voor oog. Mocht u vragen wat oog is, dan is dat de ondersteuning van de ontwikkeling van de kerkgemeenten in de Kutu in Zuid-Afrika. En straks voor de collecte zal Leo van Leeuwen daar nog iets over vertellen. En ik denk dat Leo wel weet hoe je Nkutu goed uitspreekt, want die is er ooit een keer geweest. Iets met de Kutu of zo. Kinderbijbelgroep 1 en tienergroep 1 komen vanochtend bij elkaar. Aanstaande donderdag is er een gemeentevergadering. En daar hebben we drie belangrijke onderwerpen. Er is een voorstel voor samenwerking met de christelijk gereformeerden en de gereformeerde kerk vrijgemaakt. En dominee Van Vught, de predikant van de gereformeerde kerk vrijgemaakt, zal daar dan ook aanwezig zijn. In uw postvakje ligt zometeen na de dienst een voorstel hierover. Het Johannesproject. Er volgt meer gedetailleerde informatie over de voortgang daarvan en de planning. En ik denk ook wel over de moeite en zorg die ook de kerkraad daarbij heeft in reactie op de gemeente. Stichting Eindhoven Bouwt gaan we het ook over hebben. Een gesprek over samenwerking met de stichting. U bent dus van harte welkom. En dat bent u ook vanmiddag, want vanmiddag wordt Maud Drent gedoopt, de dochter van Michael Drent en Alicia Sonnemans. En het zou fijn zijn als we daar als gemeente omheen willen staan. Voorganger is dan ook weer dominee Timmerman. Dus u bent welkom vanmiddag als gemeente. Wilt u na afloop weer even gaan zitten voor de presentatie van de Stichting Eindhoven Bouwt? Tijdens de collecte zal daarover ook een kort filmpje te zien zijn. We zingen nu eigen liedbundel 242, 1 en 3. Oh, evangelische liedbundel. Dankjewel, Harry. De evangelische liedbundel 242, lied 1 en lied 3. En na een moment van stilte, blijdenis en groet, zingen we E, dat is wel de eigen liedbundel, dankjewel. E 71, 1 en 2. Geweldig, hè? 300 man hulp.
Thank you. Zijn een moment stil. Een moment van stilte waarin we ons kunnen richten op God. Wij verwachten het vanochtend en in heel ons leven, niet van onszelf. Want onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Amen. Gemeente van de Heer, er is genade en vrede voor u en voor jou. Van God onze Vader, dankzij onze Heer, Jezus Christus. Amen. We hebben net gevraagd in het eerste lied, Wees gij mijn licht. En ja, daar gaan we nu ook over zingen met inderdaad lied 71 uit de eigen bundel. We zijn net welkom geheten door onze ouderling van dienst, Hans. En we willen graag dat welkom nog even onderstrepen, ook voor onze gasten. Want ik begrijp dat er vandaag ook gasten van de Alfa zijn. Ik denk dat jullie daar zitten. Van harte welkom in onze dienst. Fijn dat jullie er zijn. Nu is het moment voor het kinderverhaal. Agnes die komt naar voren en de kinderen mogen ook naar voren komen.
Maar hier aan deze kant is nog heel veel plaats. Vandaag ga ik een heel verdrietig verhaal vertellen. Tenminste, het is avond, donker, en Jezus loopt met zijn leerlingen, zijn vrienden, naar een boomgaard toe, een boomgaard vol met olijfbomen. Ze hebben net die avond daarvoor een feestmaaltijd gehad. Tja, een feestmaaltijd. Dat zou het moeten zijn, maar het was helemaal geen feest geworden. De leerlingen waren gewoon in de war en ze snapten het allemaal niet zo goed. En er was zoveel gebeurd en er zat zoveel in hun hoofd. Ik kan nou niet al die verhalen vertellen, maar sommige weten jullie nog wel, hè, van toen Jezus met op die ezel in Jeruzalem kwam en al die mensen blij. En dat verhaal kennen jullie wel. Dat was gebeurd en toen dachten de leerlingen, nou gaat het gebeuren. Jezus wordt koning. Maar het gebeurde niet. Ja, en toen was er nog zo'n verhaal van dat ze een plaats moesten zoeken, een zaal om dat feestdiner te eten. En toen kwam dat feest eten van Pasen, een ander Pasen was dat. En daar, tijdens die maaltijd die nou net achter de rug was, had Jezus zulke moeilijke dingen gezegd. Ze snapten het gewoon niet zo goed. Had gezegd van, dit is de laatste keer dat ik hier met jullie ben. Wat bedoelde die daar nou toch mee? Ze wisten het niet. En ook nog dingen over dat de tijd was vervuld. En er zou iets gebeuren. En ze konden horen dat het niet fijn was en niet leuk. En daarom lopen ze daar nou zo naar die boomgaard toe. En ze hebben het helemaal niet fijn. Er is iets en ze weten niet goed wat. En er is ook iets met Jezus. Die is toch anders. Ja. En die boomgaard, die kennen ze wel, want daar gingen ze wel eens vaker heen. Daar was een mooie plaats, want Jezus altijd om te bidden. Dus daar gingen ze dan nu ook heen. En ze liepen daar de tuin in, of het park in, of de boomgaard in. En toen zei Jezus, blijven jullie maar hier wachten. Petrus en Johannes en Jacobus, drie van zijn beste vrienden, die zeiden, gaan jullie maar met mij mee. En die liepen weer een eindje verder, de boomgaard in. En toen zei Jezus tegen ze, wachten jullie nou hier op mij? Ga ik een eindje verder praten en bidden met God? En willen jullie dan alsjeblieft voor mij ook bidden? Want ik ben verdrietig en ik ben bang. En dat gebeurde. Jezus ging een eindje verder bidden, praten met zijn vader. God was zijn echte vader. Hij zei, God, ik vind het zo moeilijk wat er straks allemaal moet gaan gebeuren. En ik ben bang. En wilt u me helpen? En zo praatte hij een poosje. En toen ging hij terug naar zijn vrienden, naar zijn drie beste vrienden. Zouden die wakker gebleven zijn en voor hem zijn gaan bidden? Nee, ze waren zo moe. En ze waren zo in de war. Ze waren in slaap gevallen. Kunnen jullie nou nog niet eens één uurtje wakker blijven om voor mij te bidden? Zei Jezus. En hij ging weer naar die stille plek alleen. En hij ging weer praten met zijn vader. En hij kwam nog een keer terug. Ze sliepen. Drie keer. Drie keer kwam hij terug en ze sliepen. Ze hadden niet voor hem gebeden en niet aan hem gedacht. Toen zei hij de derde keer, jongens, stap, kom, sta maar op, we gaan. Het moet nu echt gaan gebeuren, wat niet fijn is. En de leerlingen waren nog slaperig. Gaat er iets gebeuren? Ja. Ja, en toen waren ze ineens heel erg klaar wakker. Want in de verte hoorden ze stemmen en geluiden. En oh ja, en ze zagen lichten van fakkels. En daar kwam een hele groep mannen aan. En er waren soldaten bij. En ze hadden een zwaard en messen. En die andere discipels van die leerlingen, die waren erbij gekomen. Ja, wat moesten ze nou toch met zo'n hele grote groep? En wat zou dit nou toch allemaal te betekenen hebben? Het is niet goed. En kijk nou toch eens. Wie loopt er nou vooraan? Vooraan bij die mannen. Judas. Hun eigen Judas. En die loopt zo naar voren toe. En die gaat naar Jezus toe. En die doet zogenaamd heel vriendelijk. Dag Jezus. Dag meester. En die omhelst hem zo. Maar het was niet eerlijk hoor. Het was niet eerlijk. En Jezus zegt, Judas, moet je mij nou toch verraden? Met een omhelzing, met een kus. Oh ja, en toen hadden de leerlingen het ook allemaal goed in de gaten. Er klopt hier iets helemaal niet. En Petrus die werd toch kwaad, joh. Ineens zei hij van, ja, maar dat gaat toch niet gebeuren. En in zijn eentje gaat hij naar die groep toe en hij had een mes bij zich. En ja, hij deed zo met zijn hand en hij raakte toch iemand aan zijn oor. Ja, dat bloedde natuurlijk. Maar Jezus was weer heel rustig geworden en hij zei, Petrus, doe eens weg. Doe eens weg dat zwaard. Met geweld lossen we niks op. Dat is helemaal niet nodig. En hij maakte gelukkig de oren van die andere meneer ook. En hij zei tegen die mannen die daar voor hem stonden van, waarom doen jullie het nou toch zo? In het donker, 's nachts. Ik ben elke dag overdag in de tempel geweest. Had je me zo mee kunnen nemen? Mannen pakten hem toch. En ze bonden zijn handen vast. En die discipelen, joh. Die waren in paniek geworden. Van, straks pakken ze ons ook nog. En wat moeten we nou? En ze waren weggerend. Allemaal. En Jezus liep alleen met die groep mannen mee. Er was niemand bij hem. Van zijn vrienden. Wat een verdrietig verhaal, hè. Maar ik zei aan het begin, tenminste, als je niet weet hoe het verder gaat. En de leerlingen van Jezus, die wisten niet hoe het verder ging. Maar wij weten het gelukkig wel, hoe het verder ging, dit verdrietige verhaal. En daar gaan jullie boven verder van vertellen, horen, spelen. Daar mogen jullie naartoe. Groep 1 tenminste. Beetje de weg. Die kant op.
Inspelend op het nieuws van de afgelopen week bedacht ik me, laat ik de wetslezing aan het begin van de dienst nu eens wat anders doen. Ik had even overwogen om aan u 3 vragen te stellen. Dat ben ik serieus. Wilt u meer of minder zien van het Koninkrijk van God? Wilt u meer of minder zien van Gods gerechtigheid? Wilt u meer of minder dat dit land een plek is waar ieder mensenkind mag leven? Maar die vragen stel ik niet. Wij gaan luisteren naar wat de Heer ons vertelt in zijn woord. Over het voorbeeld van Jezus Christus uit Filippenzen 2. Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost. Nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de Geest is, zoveel ontferming en medelijden. Maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn. Eén in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood. De dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen. In de hemel, op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal belijden: Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Tot zover dit woord van God. We zingen als een lied waarmee we ons verootmoedigen. Klein worden voor God en schuilen bij zijn liefde. Van Psalm 86, de versen 1 en 4. Laten we samen bidden. Dank u wel, onze Vader in de hemel. Dank u wel dat u alles heeft voorbereid voor ons vanochtend. Wij zijn hier gekomen, in dit gebouw, maar bij wijze van spreken was u er al lang vanochtend. Wij hebben ons voorbereid op de muziek, op de praktische dingen rondom de dienst, op de preek, op het werk voor de kinderbijbelgroep en de tienergroep. Maar u was er al lang. U was al lang aan het werk. Dank u, Heer, voor de woorden die we lezen, eeuwen geleden door uw geest, via mensen op papier gezet, en vandaag uw woord voor ons. We danken u voor de liederen en de muziek, lang of kort geleden door mensen die geïnspireerd zijn door uw geest, gemaakt om vandaag in 2014 u te loven en ons geloof te bouwen. We danken u, Heer, voor een gebouw, voor zoveel dingen die we van u krijgen. En we willen in dit moment ons hart ook echt optillen naar u. Bij u brengen, Heer, en u vragen om uw zegen. Om een open hart, open oren, voor wat u ons te zeggen heeft. Vader, we willen u bidden voor heel uw kerk op deze wereld. Voor al uw kinderen die samenkomen. Wat is het soms moeilijk? Als je in Syrië woont, of in de Centraal-Afrikaanse Republiek, of in Noord-Korea, of nou, zo zijn er meer plaatsen. Heer, wilt u hen beschermen en geven dat ze het volhouden? En wilt u de mensen die met een hart vol boosheid tegen uw kinderen tekeer gaan, een ander hart geven? Bekering. Heer, wilt u bij ons zijn ook. En bij onze gasten, bij de mensen thuis. Wilt u onze lege handen vullen. In Jezus' naam. Amen. Barry Bijl zal voor ons de schriftlezing verzorgen uit Marcus 2 en Marcus 3. Direct aansluitend zingen we van Psalm 38, vers 7, 8 en 9. En als we die psalm zingen, dan mogen we in de eerste plaats denken aan wat Jezus heeft meegemaakt. En wie weet raakt het ook wel aan wat wij zelf meemaken. Dus na de schriftlezing Psalm 38, 7, 8 en 9.
Eens liep hij op een sabbat tussen de korenvelden door. Zijn leerlingen gingen de velden in en begonnen aren te plukken. Kijk eens, zeiden de fariseeën tegen hem, waarom doen ze iets dat op sabbat niet mag? Maar hij antwoordde, hebt u dan nooit gelezen wat David deed toen hij en zijn metgezellen gebrek leden en honger leden? Hij ging het huis van God binnen. Abjatar was toen hoge priester en hij at van de toonbroden waarvan alleen de priesters mogen eten. En hij gaf ze ook aan zijn mannen te eten. En hij voegde eraan toe, de sabbat is er voor de mens en niet de mens voor de sabbat. En dus is de mensenzoon ook heer en meester over de sabbat. Weer ging hij naar de synagoge en daar was iemand met een verschrompelde hand. Ze letten op hem om te zien of hij die op sabbat zou genezen, zodat zij hem zouden kunnen aanklagen. Hij zei tegen de man met de verschrompelde hand, kom in het midden staan. En aan de andere vroeg hij, wat mag men op sabbat doen, goed of kwaad? Een leven redden of het vernietigen? Maar ze zwegen. Hij keek hen boos aan, maar ook diep bedroefd vanwege hun hardleersheid. En toen zei hij tegen de man die in het midden stond, steek uw hand uit. Hij stak zijn hand uit en er kwam weer leven in. De fariseeën verlieten de synagoge en gingen meteen met de Herodianen overleggen hoe ze hem uit de weg zouden kunnen ruimen.
Thank you.
praktische vraag aan het beamteam. Ik heb nog een presentatie voor halverwege de preek. Ik zal een seintje geven straks. Mooi. Na de verkondiging zingen we van gezang 78, vers 1, 2 en 3. We zijn in deze periode voor Goede Vrijdag bezig met het Markus-evangelie. En met name in het Markus-evangelie ontmoeten we Jezus op een manier die kan schuren. Waarvan je denkt, oh, is Jezus ook zo? Laat ik proberen duidelijk te maken wat ik bedoel met een voorbeeld. Stel, er is een bedrijf. Zeg een technologiebedrijf dat iets met licht doet en medische apparatuur of zo. Maar dat doet er verder niet toe, een bedrijf. En het is in handen van iemand op afstand. Iemand in de VS die zich eigenlijk niet zo bemoeit met dat bedrijf. Hij heeft ooit wel eens gezegd, dit zijn mijn doelen. Maar verder het bedrijf in handen gelegd van, het management. Mensen die proberen zo goed mogelijk de doelen van het bedrijf te halen. Winst te halen. En proberen ook zo goed en zo kwaad als dat gaat te zorgen voor de werknemers. En dat gaat nu al heel lang zo. En het gaat ook best redelijk. Er is natuurlijk echt wel eens wat en er zijn wel zorgen, maar het management heeft het idee, we doen het eigenlijk best wel goed. Tot op die dag dat uit het vliegtuig de zoon van de eigenaar stapt. En dan in gesprek gaat met de mensen in het bedrijf en dan op dag 1 meteen zegt, mensen, het gaat echt helemaal niet goed. Jullie doen het helemaal verkeerd. Het moet echt anders. En jullie moeten naar mij luisteren nu. Ja, wat nou? Hij komt hier binnen. Je hebt niet eens een titel voor je naam. Je hebt er niet voor gestudeerd en je weet helemaal niks van hoe het hier gaat. En jij gaat nu ons vertellen hoe het hier moet. En dat is dus Jezus. Het eerste wat we van hem lezen, van zijn publieke optreden, is dat hij zegt, bekeer u en luister naar het goede nieuws van God dat ik jullie vertel. En voor sommigen komt dat als een verademing, maar voor sommigen is dat buikpijn, irritatie. Met name voor een groep mensen die we vandaag in de schriftlezing ontmoeten. De fariseeën. Fariseeën, wat waren dat voor mensen? Dat waren niet de top mensen van het volk, die zaten in Jeruzalem. De fariseeën, dat waren burgers, voor een deel geestelijke, voor een deel gewoon mensen die een baan hadden en probeerden echt zo goed mogelijk Gods bedoeling met Israël waar te maken. Die echt er werk van wilden maken om te luisteren naar de wetten van God. En probeerde die zo goed en zo kwaad als dat ging dan toe te passen. Gewoon op het leven van elke dag. Vanuit het verlangen om het koninkrijk van God zo wat dichterbij te brengen. En dan is daar die Jezus. Die zich niet presenteert als iemand die een beetje een andere opvatting heeft. Dan kon je met elkaar discussiëren. Maar die echt zegt, het zit echt helemaal verkeerd met jullie. Jullie zijn echt helemaal verkeerd bezig. En er is maar één oplossing, is luister naar mijn woorden. Want ik ben de zoon van God. Voelt u hoe dat schuurt? Hoe dat wel tot een botsing moet leiden? Er zijn maar twee oplossingen. Als iemand zo zulke dingen zegt, dan geloof je hem, of dan botst het. En met name in het Markus-evangelie krijg je de indruk dat Jezus daar ook echt doelbewust op afkoerst, op dat keuzemoment. Je gaat met me mee, of het ketst af. En dat zien we gebeuren in Marcus 2 en Marcus 3. Het gaat hier over de Sabbat. Sabbat is een vrije dag. Maar voor een Jood was en is dat veel meer dan dat je een dag in de week vrij neemt. Dat bepaalt wie je bent, je identiteit. Dit is de manier waarop we kunnen laten zien dat wij het volk van God zijn. Door die Sabbat echt serieus te nemen. En dus waren die fariseeren ook echt heel, heel druk mee bezig. Hoe kunnen we nou zorgen dat de Sabbat zo goed mogelijk ingevuld wordt? Vanuit, denk ik, het oprechte verlangen om zo goed mogelijk die wet van God te houden. Dus hadden ze rondom het vierde gebod allerlei andere regels gemaakt. Wat je nou wel en niet mocht doen, hoe ver je mocht lopen, wat je mocht eten voor, en wat je mocht doen om je eten voor te bereiden. En hoe ver je kon gaan om een ander te helpen. Allemaal regels rondom de Sabbat. En hier gaat het botsen. Keihard botsen. Het eerste wat we gelezen hebben is dat Jezus op een dag met zijn leerlingen een stukje gaat wandelen. En dan aarde plukt. En de fariseeën denken, dit kan gewoon niet. Dit past niet bij wat wij afgesproken hebben. En dus ze stellen vragen aan Jezus. En wat doet Jezus? Gaat Jezus dan mee in die discussie alsof hij een van de zoveel leraren is die zegt, ja, aarde plukken mag nog net wel, maar een brood bakken niet? Jezus gaat er niet in mee. En wat Jezus doet is, denk ik, heel chockerend. Jezus zegt, ik ben de Heer over de Sabbat. Dus ik doe helemaal niet mee met het management in de overwegingen. Ik sta daar gewoon boven. De Sabbat is er voor de mens, maar ik ben de echte mens, de ware mens zoals God die bedoeld heeft. Ik ben de mensenzoon. Dus ik bepaal wat wel en niet kan. Voel je hoe het schuurt? Als iemand zichzelf zo neerzet, ja, dan is die of gevaarlijk, of hij is echt de zoon van God. Nou, dat was dus de eerste clash over de Sabbat. En dan een poosje later, waarschijnlijk in dezelfde setting, Capernaum, waar Jezus een tijd gewoond heeft, waar hij die mensen kende. Op een volgende Sabbat gaat Jezus naar de synagoge. En je krijgt de indruk dat hij het gewoon opzoekt. Want hij wist natuurlijk wel wat de stemming was. En Capernaum zal heus niet zo groot geweest zijn. Hij zal heus wel die mensen gekend hebben die hem op de hielen volgden. En hem bij elke stap in de gaten hielden. En waarschijnlijk kende hij die man ook wel die daar in de synagoge kwam. Die man met een beperking aan zijn hand, waardoor hij zijn hand niet kon gebruiken. Die kende hij vast wel. En toch loopt hij gewoon op een volgende Sabbat naar de synagoge. En hij wist wat er in de harten van mensen leefde. Dat ze op hem zaten te loeren. Wat zou hij nou doen? Want die man met die beperking was niet in levensgevaar. Ja, als je iemand met een levensbedreigende ziekte redt op Sabbat, ja, dat kan natuurlijk wel. Dat is ook goed om te doen. Maar dit kon toch best wachten tot zondag. En wat zal Jezus nu doen? Eigenlijk moet je het proberen te visualiseren. Het opvallende is dat in Marcus helemaal stil is bij dit verhaal. Je moet je voorstellen een synagoge, waarschijnlijk wat kleiner dan deze ruimte. Een groot uitgevallen woonhuis. Mensen zitten daar op bankjes of op de vloer. En er wordt niks gezegd. En Jezus komt binnen. Mensen kijken naar Jezus. Misschien kijken ze met hun ooghoek ook wel naar die man die daar ergens zit. Met die hand. Wat gaat er nu gebeuren? En wat doet Jezus nu? Nu komt het erop aan. Zal hij meedoen met het denken van de fariseeën? Zal hij gaan discussiëren over, nou ja, hè, je mag wel goed doen op de Sabbat, dus dit vind ik eigenlijk wel goed doen, dus laten we dit maar doen. Laat ik hem maar genezen. Of zal hij hem gewoon negeren? Hij hoefde hem niet te genezen. Die man vroeg zelf ook helemaal niet om genezing. Had hem ook kunnen laten zitten. Er was er niks gebeurd. Maar in beide gevallen zou dat een nederlaag zijn. Als hij niks had gedaan, dan had hij niet iets laten zien van het koninkrijk van zijn vader. God die mensen op wil richten. Als hij deze man had laten zitten, hadden mensen kunnen denken, zie je wel, hij laat hem zitten. Of hij kiest nu voor zijn veiligheid. Als hij in discussie was gegaan, had hij net gedaan alsof hij een van de vele eraren was in die tijd. Jezus gaat de confrontatie aan. Hij die heeft gezegd, ik ben heer over de Sabbat en meester, hij gaat hier de confrontatie aan. En hij sluit aan bij de vragen die de mensen toen hadden. Er waren hele discussies onder de rabbijnen over wat mag je nou voor goeds doen op Sabbat en mag je een leven redden op Sabbat. Nou, bijvoorbeeld als een huis was ingestort en iemand die erin zat leefde nog, dan mocht je het huis opruimen. En als de inwoner niet meer leefde, dan moest je het huis laten liggen tot de dag daarna. Nou, dat soort regels waren er. Jezus sluit bij zulke discussies aan en draait het om. Mag je goed doen of mag je kwaad doen soms op Sabbat? Mag je een leven redden of mag je soms doden op Sabbat? Nogal logisch, toch? Het zijn van die retorische vragen. Jezus bedoelt hiermee het hart van de fariseeën bloot te leggen. Wat leeft er namelijk in hun hart? Ze zijn helemaal niet bezig met goed doen. Ze zijn helemaal niet bezig met het leven van mensen te redden. Nee, in hun hart zit duisternis. Namelijk dat ze hun medemens niet zien. Die man met die beperking, ze zien hem alleen maar als een lokmiddel om Jezus in de val te leiden. In plaats van dat ze hun naaste zien met zijn nood, met zijn gemis. En ze zijn bezig met moord. Want in al hun rechtvaardigheid en al hun zorg voor de Sabbat zien ze er geen problemen in om op de Sabbat iemand een doodvonnis in te lokken. En na afloop gaan ze ook gerustig vergaderen op de Sabbat bedoel ik. Om zo Jezus een proces aan zijn broek te hangen. Hij laat zien wat er in hun hart leeft. En dan kom ik uit bij wat denk ik de kern is in dit gedeelte, in Markus 3. Dat Jezus zegt dat Jezus boos en diep bedroefd is over de hardheid, onze vertaling zegt de hardleersheid van de fariseeën. Jezus steekt in op het niveau van het hart. Het hart, in de Bijbelse taal, is dat de plek waar je diepste vertrouwen en je diepste weerstand zit. Diepste vertrouwen en je diepste weerstand. De fariseeën zijn verhard in hun hart. Er gaat van binnen bij hen een knop om. Als de zoon van de baas in hun leven stapt, gaat er een knop om bij hen. En ze zeggen, ik wil dat niet. Ik wil niet toelaten dat hij iets te zeggen heeft. En dat hij zegt, het moet anders bij jullie. Daar gaat een knop om. En dan is natuurlijk de spannende vraag, wat heeft dit ons te zeggen? Kijk, de fariseeën, wie gepokt en gemazeld is in de Bijbel, heeft wel zo'n beeld van fariseeën. Dat waren inderdaad onprettige mensen uit de tijd van Jezus. De bad guys, waar je wel van aanvoelt, dat is niet goed. Het zijn de mensen die onder andere meegewerkt aan uiteindelijk de kruisdood van Jezus. Maar wat zegt dat nou ons? Het schokkende van het Marcus-evangelie is dat Marcus ook laat zien dat bij de mensen die dicht bij Jezus staan, zijn vrienden, eigenlijk hetzelfde gebeurt. Op verschillende momenten laat Marcus zien dat ook de leerlingen een stuk van hardheid hebben in hun hart. Marcus 6 en Marcus 8 komt dat letterlijk ook zo naar voren. Twee keer doet Jezus een geweldig wonder. Brood voor een hele groep mensen. Als teken van leven, van overvloed. Van Gods goede bedoelingen. En de leerlingen snappen het gewoon niet. Ze staan een beetje te klungelen en ze vertrouwen niet echt op Jezus. Dat, voor de toekomst. En dan zegt Jezus, Marcus 8... Zien jullie het nou nog niet? En hebben jullie nou nog steeds zo'n verhard hart? Jezus roept reactie op. Jezus laat zien in ons waar ons diepste vertrouwen zit. En ook waar onze diepste weerstanden zitten. Onze diepste belemmeringen om echt op hem te vertrouwen. En om echt te willen veranderen. Dat kan ook bij ons zo gebeuren. De hardheid van de fariseeën kwam onder andere naar voren. Doordat ze hun medemens, die man met een beperking, helemaal niet zagen staan. Kan ook bij ons zo zijn. Dat we wel de woorden horen over heb je naaste lief als jezelf. Maar eigenlijk het wel mooi vinden als iemand roept dat er minder Marokkanen moeten zijn. Of dat je je mijlenver verheven voelt boven die PVV'ers. Ons hart kan ook hard zijn tegenover God. Dat je denkt, mooi, dat het in de preek gaat over bekering. Want ik zie er iemand zitten in de kerk die dat wel kan gebruiken. De preek is wel goed, maar vooral voor die ander. In het hart van ieder mensenkind kan er een stuk hardheid zitten. De Bijbel zegt, reken daar maar mee. Want dat is nou zonde. Dat er barrières in ons leven zijn om echt Jezus en zijn heil en ook zijn claim op ons leven te aanvaarden. Het gebeurde zelfs bij de meest intieme vrienden van Jezus. Een stuk hardheid. Maar laten we dan gauw gaan kijken wat Jezus daaraan doet. En dan komt het plaatje op de beamer ook voorbij. Dat brengt ons bij het thema van dit gedeelte. Het thema, de boodschap van vandaag, is dat Jezus zijn hart plaatst tegenover onze hardheid. Jezus plaatst zijn hart tegenover onze hardheid. Voor de mensen thuis, ik heb hier een plaatje van een hart tegenover een gebalde vuist. Die gebalde vuist staat voor onze hardheid. Hoe doet Jezus dat? Op twee manieren. De volgende dia. Jezus plaatst tegenover onze harde harten een teken van genezing. En we hadden het al even gehad over... Deze mag door. We hadden al even gehad over die man met een beperking. Hij had niks gevraagd. Hij had helemaal niet gevraagd om genezing. Misschien had hij gewoon leren leven met zijn beperking. En toch, dat is niet het leven in volheid waar Jezus het over heeft. Hij zegt in Johannes 10, ik ben gekomen om leven te brengen. Leven in volheid, leven in glorie, leven dat goed is, dat weer hersteld wordt. En als een teken van dat volle leven, van het hart van Jezus vol liefde voor mensen, zegt Jezus tegen die man, strek je hand uit. Strek je hand uit. Volgende plaatje, strek je hand uit. En dan wordt hij genezen. Het staat er niet letterlijk, maar ik kan niet helpen om dan te denken dat Jezus eigenlijk daarmee bedoelt tegen die fariseeën. Doe dat nou ook. Jullie met je wrokkige, hart met weerstand. Het enige wat je doen, hoeft te doen is mij de hand te reiken. En dan maak ik alles goed. Steek nou je hand uit. Want mijn hart gaat naar jou uit. Hart tegen hart. En dan het tweede. Het volgende. Jezus' hart wordt zichtbaar doordat hij de weg van het lijden kiest. Geconfronteerd met de hardheid, de keiharde hardheid van die fariseeën. En geconfronteerd met weerstanden, zelfs bij zijn beste vrienden, weet Jezus maar één weg. Dat is de weg van het kruis. Want dat is de diepste betekenis van wat hier gebeurt in Marcus 3. Dat Jezus wel bewust, doelbewust bereid is om te gaan lijden. Hij weet dat er een val voor hem wordt uitgezet. Hij weet dat dit hem zijn leven gaat kosten. En hij gaat daarin. Hij wil kapot gaan aan onze hardheid. Hij wil stuk lopen op onze weerstand. Jezus kiest doelbewust voor de weg van het kruis. Is het toegestaan om op Sabbat leven te geven of om te doden? Jezus weet wel wat er leeft. Hij is bereid om te sterven. Zodat wij weten, er is een God die van je houdt. Die jouw weerstand en jouw verzet voor lief neemt. En toch met jou verder wil. En zodat ons hart door zijn liefde wat minder hard wordt. Dat onze hardheid breekt of zachtjes wegsmelt. En ons hart veranderd wordt door zijn liefde. Het hart van Jezus. Laat deze tijd voor Pasen, deze 40 dagen tijd, waarin we af en toe stilstaan bij het lijden van Jezus, op die manier ons aanspreken. Het is een tijd van inkeer in de kerk. Een tijd dat we de woorden van de zoon van de baas echt tot ons laten doordringen. Mensen, kom tot inkeer. Het moet anders. En laten we dan kijken wat er gebeurt in ons hart. Waar zit dan bij mij de weerstand? Waar zeg ik eigenlijk diep van binnen? Maar dat wil ik helemaal niet. Laat mij het zelf uitzoeken. En als we dat merken bij onszelf, laten we daar dan de ruimte voor aan geven. En het bij Jezus brengen. Hier, verander mijn hart. En kijk dan vooral naar Jezus. Naar zijn kruis. En misschien gaat Goede Vrijdag zijn dood aan het kruis dan wel op een nieuwe manier voor ons spreken. Als we bedenken, dat is nou zijn hart tegenover mijn hardheid. Amen. We zingen gezang 78 als een lied waarin we tegen Jezus zeggen, maar ik wil helemaal niet bij u weg. Thank you. ons gebed willen we danken voor de verkiezingen en ook bidden voor de vorming van nieuwe colleges in de verschillende gemeentes waar wij wonen. We zullen bidden voor een rechtvaardige samenleving. Dat wordt in veel kerken gedaan, naar aanleiding van de dingen die gezegd zijn en in het nieuws waren de afgelopen tijd. Een rechtvaardige samenleving waar plek is voor ieder mensenkind. We zullen in ons gebed ook bidden voor deze stad, deze omgeving, voor hoe wij hier kerk zijn en het licht van Jezus mogen verspreiden. Een heel bijzonder punt erbij is, wat net in de mededeling ook al genoemd werd, de voorzichtige stappen van toenadering tussen de christelijke gereformeerde kerk, onze gemeente, en de gereformeerde kerk vrijgemaakt. Straks vindt u na de dienst in uw postvakken een verklaring waarin daar woorden aangegeven wordt aan het verlangen dat er leeft bij velen om de pijn van vroeger te benoemen, maar toch ook vooral vooruit te kijken. En ik lees een paar woorden eruit voor. Als intentie voor de toekomst: ik wil Christus met jou delen, om zijn naam samen groot te maken. Om zijn naam groot te maken, onder elkaar en voor de stad. En zo samen naar Christus te groeien, tot eer van de Vader. Ik wil dit in het gebed ook noemen en Gods zegen hierover vragen. Dan voor de kring van onze eigen gemeente. Ik heb 2 maal goed nieuws over een Wietske. Wietske Slot is thuisgekomen uit het ziekenhuis. En gelukkig gaat het goed en kan ze verder herstellen. Wie is dan die andere Wietske? Nou, grote kans dat u die nog niet kent. Dat is Wietske de Wolf. Afgelopen week, op maandag, vindt het gezin van Leo en Marieke een gezonde dochter geboren. En op de geboortekaart staat: we zijn dankbaar, gelukkig en blij. En wij met hen. En dan wil ik als laatste nog noemen dat ook zuster Margreet de Boer is thuisgekomen uit het ziekenhuis en het leven thuis weer gaat opbouwen. Laten we samen danken en bidden. Jezus, onze Heer, wij richten ons tot U en door U tot onze Vader in de hemel. Wij hebben gehoord in het evangelie wie U bent, van de weg die U gegaan bent. Heer, we danken U voor Uw hart van liefde. We kunnen soms ook schrikken van de woorden in het evangelie. Hoe U de confrontatie zoekt. Maar wij danken U, Heer, dat we weten dat de weg die U gegaan bent uitgelopen is op Goede Vrijdag. Niet op de confrontatie waarin U ons veroordeelt. Maar het is uitgelopen op het offer waarmee U ons vrijspreekt. Heer, U kent ons hart. Laat Uw geest ons leiden. Dat Uw woord waarin U ons oproept tot inkeer en geloof in U in goede aarde valt. Geef ons een hart dat zacht is en open voor U. Dank U voor Uw liefde. Dank U, Vader, dat U Jezus Christus zo gaf voor ons. Wij bidden U, Heer, voor de mensen om ons heen. Wij bidden U, Heer, dat Uw hart van liefde ook harten van mensen om ons heen mag raken. En weerstanden en vragen, misschien wel veroorzaakt door de kerk, mag opruimen, mag doen smelten. We willen U vragen, Heer, wilt U ons helpen om op een echte, liefdevolle, betrokken manier volgeling van u te zijn, Jezus, in deze wereld. We danken u ook voor de actie gisteren van Nederland Doet. Mag het in alle bescheidenheid ook iets laten zien, Heer, van uw liefde. Een goed getuigenis zijn. Heer, we willen u ook bidden voor het werk dat gebeurt in Nkutu, Zuid-Afrika, waar we als kerken jarenlang bij betrokken zijn. Een werk dat in de afbouwfase zit en toch steun van ons is nog nodig. Heer, wilt u onze steun zegenen en de gemeente daar ook sterk maken. Wat een enorme problemen zijn er in Zuid-Afrika, sociaal, economisch. De kerk heeft er zoveel last van. Het is ook kwetsbaar. Heer, houdt u onze broeders en zusters daar in uw handen. Zegen de werkers op de voormalige zendingsvelden. Heer, wij danken u dat wij in een land leven met zoveel vrijheid. Dat we, als we stemgerechtigd zijn, de afgelopen weken konden stemmen. Dat we de gelegenheid hadden om mee te werken aan de vorming van plaatselijke colleges van bestuur. Heer, wilt u de komende tijd erbij zijn als in Eindhoven en de gemeentes om ons heen ook nieuwe colleges worden gevormd. We bidden u om rechtvaardigheid in dit land. Om bestuurders die het hoofd koel houden en zorgen voor een land waar er voor iedereen plek is om te wonen, die hier kan en mag wonen. Heer, we willen u zo ook bidden voor de kring van onze eigen gemeente. Wij willen u danken, Heer, voor Wietske Slot en Margrethe Boer, die beide thuis kwamen uit het ziekenhuis, u verder thuis herstellen, proberen de draad weer op te pakken, revalideren, dat u erbij zijn. Wilt u het herstel zegenen? Wij loven en prijzen u om de geboorte van Wietske de Wolf. We danken u, Heer, voor het geluk en de blijdschap die u geeft in dit gezin. Dank u wel, Vader. Zegen hen. Zo loven en prijzen we uw naam, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Voordat we onze gaven gaan geven voor oog, zou Leo van Leeuwen nu het collectedoel nog voor ons toelichten.
Goedemorgen, het werd niet Leo, maar ik. We hebben vanochtend collecte voor oog, ondersteuning, ontwikkeling, gemeente. Voor ondersteuning en ontwikkeling gemeente, voor onze minder bedeelde broeders en zusters in Kutu, Zuid-Afrika. Uw gift wordt goed besteed aan pastoraal werkers, voorgangers, opleiding, jeugdwerk. Wat daar verder nog meer gebeurt, staat in ons nieuwe bulletin. Ik zou het bulletin hartelijk willen aanbevelen en uiteraard ook de collecte. Dank u wel.
Ja, voor wie hebben we nou geklapt, hè? Voor de muziek? Of voor de kinderen van kinderbijbelgroep 1? Van allebei.
Nee, ik ben er helemaal moe van. We hebben heel hard gewerkt. Ik wilde Mai, jij, ik had wat plaatjes gestuurd, hè? Want vorige week, dit gaat over het 40 dagen project. En dat project heet Delen in Gods Liefde. En het volgende plaatje laat zien wat we 2 weken geleden hebben gemaakt. Een schilderijtje over de intocht in Jeruzalem. Daar legden mensen hun kleren neer. En als jullie goed kunnen kijken, is er zelfs iemand die zijn broek neer had gelegd voor de Heer Jezus. Het volgende plaatje ging over het verhaal van 9 maart. Over de zalving van Jezus aan één kant, wat natuurlijk een uiting van liefde was. En het verraad van Judas, wat een uiting van het tegenovergestelde was. Nu hebben we het verhaal van Agnes verbeeld. Wie van jullie weet wat is? Ja. En volgende week kunnen jullie hem op het plaatje zien, want we zien hier Jezus aan het bidden. En Jezus was in een tuin aan het bidden. Ze hebben ook allemaal planten en bomen erbij gedaan. Het zijn echt echte kunstenaars, die kinderen. Ja, ik zei toch dat ik moe was. We hadden vorige week kidsprees, maar toen was eigenlijk het verhaal van het laatste avondmaal. En jullie zien hier natuurlijk, hebben de kinderen fantastisch gedaan, met dank aan Janine, een beker met wijn. En weet je nog wat die bruine dingen waren, Guus?
Het brood.
Het brood, ja, heel goed. Dus een symbool van het laatste avondmaal. Maar toen waren we nog lang niet klaar. Want Maud die wordt vanmiddag gedoopt. Dus Maud is ook een parel in Gods hand. En we dachten, nou, de kinderen hebben ook allemaal een hand en dat versieren we een beetje. Dus dat hebben we allemaal gedaan.
Het laatste lied in deze dienst is een relatief nieuw lied. Het is vorige week wel door de band gezongen en gespeeld. Dus ik hoop dat we kunnen zingen. Zie hoe Jezus lijdt voor mij. Lied 706 uit Opwekking. mogen als gezegende mensen straks dit gebouw en deze gemeenschap verlaten. En weten dat het hart van Jezus liefde naar ieder van ons uitgaat. De Heer zegene u en Hij behoede jullie. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en geeft jullie vrede. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en zij jullie genadig. Amen.